Superleuk dat je luistert naar deze podcastaflevering. Mijn naam is Iris Plasmans en ik ben voeding- en mindsetcoach bij Mind Your Body. Ik help vrouwen met afvallen zonder dieet. En dit keer ben ik niet alleen in deze podcastaflevering. Ik ga namelijk het gesprek aan met Elodie. Zij is namelijk werkgeluk-expert. Ik zie namelijk afvallen zonder dieet veel breder dan alleen wat je eet. Het gaat veel meer over de balans in je leven. En daar is werk een heel belangrijk onderdeel in. Ik zelf heb ook heel lang gezeten in een baan waar ik niet gelukkig in was voordat ik mijn bedrijf startte. En dit had ook hele grote gevolgen op mijn eetkeuzes. Nou, meer hierover gaat Elodie je ook over vertellen. Maar ook als je niet fijn zit in je werkplek, hoe kom je er vanaf? En welke stappen zijn daarvoor nodig om wel je droombaan te vinden? Nou, heel veel luisterplezier en ik ben heel erg benieuwd wat je van de aflevering vindt.
Hey Elodie, leuk je te zien. Hoe is het met je?
Dankjewel, leuk je te spreken. Het gaat goed met mij. Ik kom net terug uit Bonaire. Daar hebben wij het net al eventjes kort over gehad. Ik ben gewoon blij. Het gaat goed. Hoe gaat het met jou?
Ja, prima, prima. Ik vind het heel tof je te spreken. Want we gaan het in deze podcast aflevering hebben over werkgeluk. Iets wat super belangrijk is rondom lekker in je vel zitten en afvallen zonder dieet. En daar ben jij echt de expert in, toch?
Zeker, ja. Maar ik noem mezelf dus ook werkgeluk-expert. En ik zet me dus ook echt in voor, ja, wat maakt jou eigenlijk gelukkig? Hè? Wat is jouw droombaan? Wat is jouw passie? En dat ook echt gaan doen, zodat je gelukkig bent in je werk. Maar we weten ook allebei dat dat een hele grote impact heeft op van alles buiten je werk.
Ja, inderdaad. Het werk is zoveel meer, hè, dan alleen maar van 9 tot 5 naar je baan gaan of 40 uur per week. Maar ik ben wel benieuwd, kan je iets meer over jezelf vertellen? Hoe ben je eigenlijk tot deze positie, tot werkexpert of geluk-expert terechtgekomen?
Ja, nou, dat is eigenlijk allereerst begonnen op het moment dat ik zelf helemaal niet gelukkig was in mijn werk. Ik heb zelf de PABO gedaan. Ik ben ook dus juf geweest. Ik ben uiteindelijk van een stage in een baan gerold. En toen stond ik daar als 20-jarig meisje voor een groep met kids. En op het begin, ik dacht echt dat dat gewoon mijn droombaan was, hoor. Op het begin vond ik het echt heel erg leuk. Maar na een aantal jaar merkte ik toch van, oké, ik mis de uitdaging. De voldoening waarvan ik dacht dat ik het uit zou halen, haal ik er niet uit. Het werd gewoon een sleur. Het werd gewoon saai. En ik merkte ook gewoon dat heel veel dingen me tegen gingen staan. Gewoon het contact met collega's. Weet je wel, die wekker die dan gaat op maandagochtend. De zondagavond dat je al denkt, oh gadver, het is morgen maandag. Dat soort typische dingen begon ik eigenlijk aan mezelf te merken. Maar op dat moment stak een beetje mijn kop in het zand van, dit is toch de opleiding die ik gehad heb. Dit is de zekerheid die ik heb. Dit moet ik gewoon doen. Maar in de long run werkt dat gewoon niet. En toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar, oké, maar wat wil ik dan wel? En dat is echt een hele moeilijk proces geweest. Met vacature sites en gesprekken voeren met anderen. Beroepskeuzetest doen. En telkens liep ik tegen zo'n muur aan van oké, dit werkt niet. Nee, er komen vage antwoorden uit. Het geeft me geen concreet beeld van wat ik eigenlijk echt wil doen. En toen zag ik om mij heen dat veel meer mensen daartegen aanlopen. En op ons werk doen we altijd, werk is leuk of je doet je werk gewoon en je gaat weer naar huis. Maar in mijn privé kwam ik erachter, eigenlijk helemaal niet zoveel mensen zijn zo gelukkig in hun werk als dat ik dacht. Ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt. En vanuit daar is eigenlijk dat balletje een beetje gaan rollen van, oké, ik moet hier wat mee. Ik wil hier een bedrijf opstarten. Ik heb een master gedrag gedaan, coachopleidingen gedaan. En toen dacht ik, oké, dit moet op een hele andere manier worden aangepakt. Ik ga me hiervoor hard maken. En inmiddels heb ik mijn bedrijf nu bijna 4 jaar.
Ja, en dat heet Melodie in het leven.
Ja, toch? Dat klopt.
Ja. Ook te vinden op Instagram, mocht je al denken, waar kan ik meer informatie vinden? Daar sowieso. Maar super herkenbaar verhaal, ook voor mij. Want voor de luisteraars die dat waarschijnlijk nog niet weten. Ik heb ook zelf in een soort gelijke situatie gezeten. Zelf sleuren naar kantoor, met buikpijn, huilend. Maar eigenlijk zo vast, eigenlijk ook in je conditionering van, maar van baan hoort er nu bij. En ik ben nu eenmaal gelukkig, ik heb een goed salaris. Weet je, ik mag überhaupt blij zijn dat ik een baan heb, wat in mijn opleidingsniveau is. Dat je jezelf zo vast kan zetten. Herken je dat bij jezelf of bij de dames die jij begeleidt?
Ja, absoluut. Dit is precies waar het om draait. En we hebben heel erg de overtuiging van, oké, ik moet werken, want geld moet verdiend worden. Of ik moet een bepaalde baan hebben, want ik heb maar eenmaal een hbo-opleiding gedaan. Dus ik moet een hbo-baan hebben. Of ik moet wel deze baan hebben, omdat mijn partner dat van mij verwacht. Of mijn ouders. Dus heel vaak zitten we in een bepaald werk, omdat we denken dat dat zo hoort. Of dat dat zo moet, in plaats van dat je daar echt gelukkig van wordt.
Precies.
Absoluut.
Ja, want dat had ik natuurlijk zelf ook. Dat ik dacht, ja, maar wat gaat bijvoorbeeld mijn schoonfamilie wel niet denken? Iris, die heeft al 3 banen gehad in een jaar. Kan die wel een banen houden? Ja. Op een gegeven moment ga je ook heel erg aan jezelf twijfelen, denk ik. Hè? Dan ga je het heel erg betrekken op jezelf. Van, oh, het ligt aan mij dat ik geen baan kan houden. Of dat ik elke keer een baan vind die niet bij mij past.
Ja, zeker. Ja, ja, en ook niet alleen de baan zelf, maar ook in dat zoekproces. En dus op een gegeven moment ben je aan het zoeken van, oké, maar past dit dan wel bij mij? Of past het niet bij mij? Of moet ik wat anders doen? En dan komen er ook vaak twijfels omhoog. Dat ik in ieder geval, en dat zie ik ook altijd bij de dames die ik daarbij help. Van oké, maar is werk, kan ik wel werken? En ben ik wel een type om te werken? Of bestaat er wel een droombaan voor mij? Moet ik niet gewoon het accepteren? En eigenlijk een beetje je er maar in mee laten voeren.
Ja.
En eigenlijk niet bewuster van zijn van, oh wacht. Ik weet gewoon nog niet wat bij mij past en die droombaan die bestaat en ik kan het. Maar vaak gaan we daaraan twijfelen, onzekerheid in onszelf. Waardoor we onszelf eigenlijk saboteren en het dus niet lukt. En je dus dat vastzittende, opgesloten gevoel, dat komt daardoor. Dat ontstaat daardoor.
En wel interessant wat je zegt, want we denken inderdaad, hè, ook door die onbewuste overtuiging, het is niet voor mij weggelegd. Net als afvallen zonder dieet, niet voor mij weggelegd. Ja. Maar hetzelfde als een droombaan. Het bestaat niet voor mij. Het is maar voor 1% weggelegd dat iemand zo gelukkig naar zijn baan gaat elke maandagochtend. En dat hij bij wijze van spreken op vrijdagmiddag om 5 uur al staat te stuiteren van yes, ik mag maandag weer.
Ja.
Ik dacht ook altijd, dat is niet voor mij bestemd.
Ja.
Wat voor tip zou je eigenlijk geven? Wat is eigenlijk de eerste stap als jij merkt van, goh, weet je, ik ga gewoon niet meer met plezier naar mijn werk. Die wekker op maandagochtend, die blijf ik maar snoezen. Ik zelf had bijvoorbeeld ook gedacht, dus op vrijdagmiddag van, yes, weekend, maar shit, ik moet maandag weer.
Ja.
Wat zou dan eigenlijk de eerste stap zijn dat je het gevoel hebt van, oké, ik zit vast, maar je weet niet hoe dan wel, hoe je daaruit komt. Hoe pak je dat aan?
Ja, precies. Nou, ik denk op de eerste plek dat het heel erg belangrijk is om dat gevoel dat je hebt, om dat serieus te nemen. En want we zijn heel erg gewend in deze westerse maatschappij om alles te rationaliseren met je hoofd. Maar rekeningen, wat we net eigenlijk een beetje zeiden, rekeningen moeten betaald worden, ik ga gewoon door, niet zo aanstellen. Maar dat zijn allemaal gedachtes. En dat zijn eigenlijk allemaal angsten vanuit je amygdala die jou proberen tegen te houden. Terwijl dat gevoel zegt niet voor niets, oké, ik wil snoezen. Of ik wil eigenlijk helemaal niet naar mijn werk gaan. Dat gevoel laat zien, dit is niet de plek die bij jou hoort. En ik denk dat het de eerste stap dus ook is om te kunnen luisteren naar dat gevoel. Om te accepteren bij jezelf, want daar ligt vaak al een struggle. Te accepteren bij jezelf, oké, dit werk is het niet meer. En ik zie vaak dames die bij mij komen die jarenlang twijfelen, is dit het wel, is het niet, moet ik doorgaan, moet ik stoppen? En dat is steeds een hoofd-hart kwestie. En als je daarmee doorgaat, je blijft die beslissing maar uitstellen of je blijft dat gevoel maar negeren.
Ja, onderdrukken vaak zelfs, hè? Ja,
ja, vaak onderdrukken, zeker. Ja, dan krijg je die burn-out, die bore-out, die depressie. Als je daar op die manier mee doorgaat. In die end word je er gewoon niet gelukkiger van.
Ja.
Dus ik denk dat de eerste stap ook echt is, neem het serieus. Accepteer, zie oprecht wat er is. In plaats van het wegstoppen.
Ja, precies. Want wat ik zelf bij me merkte, was toen ik ook in die situatie zat als jij. Was dat ik ook dacht van, nou weet je, als ik nu gewoon even doorzet, dan heb ik even wat spaargeld, dan heb ik een buffer, veiligheid.
Ja.
Dus doorgroeien, krijg je wel een leukere functie. Dus je praat jezelf eigenlijk ook gewoon steeds op die vaste plek. Herken je dat bij jezelf of bij de klanten die je begeleidt?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik ben zelf jarenlang nog doorgegaan. Puur omdat ik steeds mezelf hoop aanpraatte. En wat ik al zei, ik zat in het onderwijs en ik begon volgens mij met groep 3. Ik heb speciaal onderwijs geprobeerd. Ik heb groep 4 gehad. Ik heb groep 5 gehad. Ik heb de kleuters gehad. Allemaal met het idee van, oké, misschien wordt dat wel beter. Of misschien moet ik een andere onderwijsvorm gaan proberen. En dus jezelf heel erg hoop aanpraten. En ja, daarmee hopen of denken dat het dus beter wordt. Maar in die end zijn dat soort van kleine vluchtroutes om, ja, om maar niet geconfronteerd te worden met, oké, shit, dit is het niet meer.
Nee. En wat was voor jou echt dat punt dat je dacht van, oké, nu kan ik wel onderdrukken wat ik wil en ik kan die gevoelens wegdrukken en inderdaad elke keer hoppen naar andere opleidingsniveaus of hè, dan naar het speciaal onderwijs, dan naar groep 3, dan naar andere klassen. Steeds maar op zoek naar die ene uitdaging die je hoopt te vinden. En eigenlijk dat jij merkte dat het niet meer was. Op wat voor punt was dat voor jou?
Ja, dat was echt, dat punt bij mij was echt al heel ver hoor. Ik heb zelf in een bore-out gezeten. Voor de mensen die niet weten wat het is, een bore-out heeft eigenlijk dezelfde symptomen als de burn-out. Dus je voelt je hetzelfde, alleen is de oorzaak anders. Dus het is niet dat je zoveel werk hebt dat je het niet meer aan kan. Het is precies het tegenovergestelde. Dus je gaat verveeld naar je werk. Met twee vingers in je neus doe je eigenlijk het werk. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Ik heb ook de quarterlife crisis meegemaakt. Dus is dit het nou? Wat wil ik nou eigenlijk? Heel kort samengevat. Dus zover heb ik het ook ten eerste laten komen. Dus het was echt jaren verder dan dat ik die gevoelens genegeerd heb. Maar voor mij was echt het kantelpunt. Eén, dat ik daarin zat. Maar twee, dat ik een artikel las op internet. Dat ging over ouderen die spijt hadden op hun sterfbed. En in dat artikel stond dat de nummer 1 was, had ik maar mijn leven op mijn manier geleid, niet het leven dat anderen van mij verwacht of wilden.
Oh, wow.
En toen dacht ik, holy shit, dit is de nummer 1 waar mensen spijt van hebben. En dit is wat ik gedaan heb, want destijds heb ik een studie gekozen omdat mijn ouders mij daartoe stimuleerden. Ik heb de PABO super random gekozen, het was niet per se mijn passie of zo. En toen dacht ik, holy shit, ik heb deze stap genomen vanwege anderen, niet vanwege mezelf. En de nummer 5 van dat artikel was, had ik maar mezelf meer toegestaan om gelukkig te zijn. En dat was ook voor mij een wake-up call, want ik was alleen maar bezig met die zekerheid, met dat geld, met het inkomen dat binnen moest komen. En daardoor ging ik maar door, niet omdat ik gelukkig was. En toen dacht ik, oké, ik wil niet zo zijn zoals die ouderen die spijt hebben op hun sterfbed. Ik ben nu nog jong, of jong genoeg in ieder geval. Ik moet nu gewoon dit serieus gaan nemen. Ik moet nu een stap gaan nemen. Ik moet gaan ontdekken wat er bij mij past. Want ik wil niet zo eindigen op mijn sterfbed.
Ja, dus jij hield eigenlijk heel erg vast aan hoe jij, hoe jij je wil voelen, hoe je terug wilt kijken op je leven. Als je daar wel een oud omaatje bent van 90, die eigenlijk reflecteert naar dat leven.
Juist, ja, precies. Ja. Juist.
Dus, maar eerst dan hield jij dus ook heel erg vast, en ik denk ook de dames die in jouw programma zitten, die jij begeleidt, heel erg vast aan die zekerheid. Ook als ik aan mezelf terugdenk, ik had bijvoorbeeld een bedrijfsauto, ik had een mooi salaris, ik had de laptop van een zaak, telefoon, nou alles wat je maar kan bedenken. Nou, een tankpas, nou geweldig, want de benzineprijzen zijn nooit heel goedkoop geweest. En ik kan me nog herinneren dat ik in die dikke bedrijfsauto zat. En ik dacht, ja, als ik nu gewoon even volhoud, dan hou ik deze auto tenminste. Want ik kan nooit zo'n luxe auto zelf permitteren. Laat staan met de tankpas. Ja. En dan zijn mijn tripjes naar familiebezoekjes van 2-3 uur rijden, zijn dan ook niet meer zo regulier als dat ik graag zou willen. Zo simpel is het. Merkte jij dat ook aan jezelf? Dus dat je constant soort smoesjes voor jezelf bedacht om maar niet daadwerkelijk in actie te komen?
Ja joh, zeker. Ja, absoluut. Voor mij was dat smoesje echt van, laat ik het zo zeggen, mijn ergste nachtmerrie, mijn worst case scenario, was dat ik niet meer mijn rekeningen kon betalen. En dus dat ik het huis waar ik in zat, dat ik dat zou moeten opgeven, de auto die ik reed, dat ik dat zou moeten opgeven, eigenlijk een beetje wat jij een beetje aangeeft, en dat ik terug zou moeten naar mijn ouders. Zo ver dacht ik al door. Want dat, als ik mijn baan zou opgeven, zou dat dan dus gebeuren. Wat in die end gewoon helemaal onzin was. Maar dat was wel het smoesje wat ik mezelf vertelde. En ik heb hartstikke lieve ouders, daar gaat het helemaal niet om. Maar voor mij voelde dat als een bevestiging van, zie je wel, je hebt gefaald.
Ja.
En dat gevoel van falen wilde ik kosten wat het kost voorkomen. Dus het smoesje was heel erg, je kan de rekeningen niet meer betalen. Je gaat je ouders teleurstellen. Dat hield mij echt heel erg vast. Ja.
En dan moet je weer terug naar je ouders.
Ja,
en, misschien een persoonlijke vraag, hè, Elodie, om te stellen. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Hè. Je zat op dat moment, toen je nog in loondienst zat bij het onderwijs, bij de basisschool, zat je niet lekker in je vel.
Ja.
Je sleurde jezelf naar werk elke dag. En je leefde eigenlijk van vakantie naar vakantie.
Ja.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor input of effect had dat op je voedingskeuzes? Merkte je dat jouw eetpatroon anders was op dat moment?
Ja. Absoluut, absoluut. Misschien niet het gebruikelen wat jij misschien denkt. maar wat voor effect het had op mij. Op een gegeven moment toen ik echt helemaal klaar was met het werk. Mm-hmm. Toen in een bore-out, dan wil je ook niet meer je focus leggen op het werk. Dus wat deed ik? Mijn focus ging uit naar sporten. Mijn focus ging uit naar voeding. Want op mijn werk had ik geen controle. Maar op sporten en voeding en hoe ik eruit zag, had ik wel controle. Dus ik was super obsessief. Ik telde mijn calorieën. Maximaal 1200 calorieën op een dag. Verdeeld over 6 maaltijden.
Jeetje.
Ja, echt waar. Dat is wat ik deed. Ik woog alles af. Zelfs elke appel woog ik af. Ik woonde zelf in Utrecht. Ik woon nog steeds in Utrecht. De school waar ik les heb gegeven was in Nieuwegein. En dat was 3 kwartier heen, 3 kwartier terug fietsen. Dat deed ik elke dag. En nadat ik gewerkt had, ging ik ook elke dag een uur tot 2 uur naar de sportschool. Op 1200 calorieën deed ik dat allemaal.
Ja.
Dus ik was juist heel erg obsessief bezig met sporten, met voeding. En ja, het resultaat was er. Maar diep van binnen deed ik dat alleen maar om mezelf soort van te straffen.
Ja, dus uiteindelijk had je bij wijze van spreken maatje 36 en nog net geen sixpack. Maar was je diep van binnen eigenlijk gewoon echt niet gelukkig.
Juist, precies. Ja, absoluut.
En,
ja.
En zo zie je eigenlijk maar ook dat als we even terugpakken op afvallen zonder dieet, is dat bijvoorbeeld ook de puzzelstuk, zo zie ik het eigenlijk altijd, het puzzelstuk werk is essentieel. Want jij was niet gelukkig in jouw baan en je vluchtte in eten. En dat kan natuurlijk, bij jou was het obsessief en 1200 calorieën, wat echt veel te weinig is. Maar dat heb je natuurlijk zelf ook ondervonden.
Ja.
Het kan natuurlijk ook andersom zijn, hè, dat je dan juist heel erg troost gaat zoeken. Hè, dat je dan juist wel een zak chips gaat leeg eten, chocola gaat eten, minder goed voor jezelf gaat zorgen, steeds minder verzorgd eruit komt te zien. En bij jou werd het juist precies andersom, het stukje houvast.
Ja, precies, juist. Ja, absoluut. Ja. En ik had de tegenovergestelde kant had ik ook hoor. Dat ik gewoon inderdaad zo'n hele zak chips wegat en zo'n hele reep chocola wegat. Sterker nog, 1 zak chips en 1 reep chocola was helemaal niks. Ik kon nog veel meer eten. Maar
ik denk van alles of niets eigenlijk. Was totaal onrust.
Ja, juist, alles of niets. Juist, precies. Ja, absoluut. Ja, dus dat heeft absoluut. En ik zie dat ook wel bij mijn klanten terug hoor. Mm-hmm. Dat dat echt wel een weerslag heeft. Want als jij niet op je plek zit in je werk, dan haal je daar geen energie uit. En wat is voeding? Niks anders natuurlijk dan energie wat je tot je neemt, wat je nodig hebt.
Mm-hmm.
En als je daar geen energie uithaalt, zie ik 9 van de 10 keer terugkomen. Dat is ook inderdaad het voor jezelf zorgen, ook door middel van voeding, slaap, noem maar op, dat dat wegvalt. Of in ieder geval steeds meer, minder aanwezig is, hè? Echt verslechterd.
Precies. Ja, ik zie inderdaad ook eten als een grote spiegel. En dat is eigenlijk ook in jouw situatie, want komt dat heel mooi naar voren. Je zat gewoon niet lekker in je vel. Ook hè, werk was voor jou een hele grote trigger. Voor mij toen de tijd ook een aantal jaar geleden. En je merkt gewoon dat dat weer spiegelt in je eten. Als het goed met je gaat, dan ga je jezelf ook voeden. Hè? Dan ga je de juiste hoeveelheden eten. Dan ga je groente en fruit eten. Maar als het minder goed met je gaat, en dat kunnen verschillende triggers zijn. Hè? Het kan ook en werk zijn, en privé, je relatie, familie. Ik pak altijd 12 gebieden van het leven. Waar ik dat bij de dames in het Dump It DA programma aan weerspiegel. Van, goh, hoe sta je eigenlijk in het leven?
Ja, ja.
En als er iets niet helemaal goed loopt of uit balans is, ja, dan kan je inderdaad een maatje 36 hebben, maar gewoon nog steeds niet gelukkig zijn.
Ja, dus precies. En ik vind het heel erg mooi dat je dat zo zegt, van dat je al die gebieden meepakt. Dat is namelijk ook de manier hoe ik te werk ga. Hè, mijn topic is wel werk, maar daar hangt zoveel meer mee samen. Hè, inderdaad, hoe ga je om met anderen, je privéleven, overtuigingen die je hebt over bepaalde gebieden. Dus ik vind dat heel mooi om te zien dat ik heb jouw programma natuurlijk niet gevolgd, maar wel dat ik zie dat je ook meer meeneemt dan alleen voeding, bewegen. Want het is veel meer dan dat. Net als het werk veel meer dan dat alleen werk is.
Inderdaad, maar dat is ook het heeft heel veel raakvlakken, allebei onze werkwijzes. En dat is zo mooi, dat je ook echt die diepere laag pakt. En daarom geloof ik zelf ook niet in van die beroepskeuzetesten. Die heb jij zelf ook eindeloos gedaan, ik ook. Ja, een ABC-quizje kan je niet geven wat je wil. En ook als ik bijvoorbeeld vacaturesites ging doorspitten, ik werd al ongelukkig of misselijk van het idee. Dat ik denk, is dit het nou, weet je wel? Maar jij wist op een gegeven moment, jij kwam op een punt van, oké, het kan niet langer zo. Je werd obsessief in de sportschool. Je was super strak, maar eigenlijk niet happy met jezelf. Je sleurde jezelf jarenlang naar school toe, naar het onderwijs waar je werkte. En toen dacht je, oké, nu is het dit niet. En nu heb ik gevraagd aan de dames die mij volgen op Instagram naar vragen die ze dan aan mij kon stellen, zodat ik ze aan jou kon stellen. En een van de vragen is wel een mooie bij stil te staan. En dat is eigenlijk, hoe weet je wat dan wel bij je past? En ik denk niet dat daar een één standaard antwoord op te geven is.
Mooi. Ja, ik krijg deze vraag inderdaad heel erg vaak. Dus heel erg leuk om hem ook via jou terug te horen. Maar ik geloof heel erg dat, wat er bij jou past is voor iedereen anders. Dus laat dat even vooropstellen. Maar ik zie bij mijn klanten, als ze mijn traject hebben doorlopen, een soort rust bij ze. Dat is wat ik bij iedereen terugzie. Rust van, oké, dit is hetgene wat ik wil. Dit is hetgene waar ik voor wil gaan. Dus het is een emotie van rust die je hebt. En tegelijkertijd motivatie en energie. Want oké, let's go. Ik wil dit laten slagen. Ik ga hier volledig voor. Mm-hmm. En dus dat je... Ja, die angsten en die twijfels, tuurlijk, dat financiële, dat blijft. En dat zal altijd soort van misschien in je achterhoofd een rol spelen. Maar je laat je niet meer weerhouden. En dus dat zorgt voor die rust, dat zorgt voor die motivatie, dat zorgt voor die energie van, oké, let's fucking do this. En ik denk als je in die energie zit, als je dat gevoel hebt, dat je voor jezelf kan weten, oké, ik zit op de goede weg.
Ja.
En welke weg dat is, nogmaals, dat is voor iedereen anders. Maar ik denk dat als je die gevoelens hebt bij een keuze die je, die je wil gaan maken, dat je dan op de goede weg zit.
Ja, precies. En wat ik ook altijd wel mooi in gedachten vind, is wat heb je te verliezen?
Ja, zeker.
Als je echt naar binnen keert. Stel, je ziet wel een vacature voorbij komen en je denkt, nou, ik wil het gewoon gaan proberen. Wat heb je te verliezen? En zo ben ik ook op een gegeven moment begonnen. Dat ik dacht, ja, wat heb ik te verliezen? Desnoods ga ik bij de Kruidvat vakken vullen. Of bij de kassa, bij de Albert Heijn. Totdat ik wel mijn droom aan heb gevonden. En dan kan ik vanuit daar gaan snuffelen wat ik wel wil. Dus eigenlijk ook committen aan dat het even een tijd even terug uit moet. Zo ben ik bijvoorbeeld ook, naast dat ik mijn bedrijf ging opstarten. Want bij mij klikte het op een gegeven moment. Dat ik denk, ik word voeding en mindset coach. Heb ik opleidingen gevolgd en naast die opleidingen ben ik bijvoorbeeld 3 dagen in de week in de winkel gaan werken, in de sieradenwinkel.
Ja.
Lekker low-key, niet veel nadenken. Qua financiën ben ik een flinke stap toen achteruit gegaan. Maar dat had ik er toen wel voor over, ook om weer gelukkig te worden. Om even gelukkig te worden met mijn bedrijf en iets op te bouwen. Maar ik ben wel benieuwd, hoe pak jij dat aan? Want als ik naar mijn eigen transitie kijken van hoe ik tot mijn droombaan ben gekomen. Want ik denk dat we allebei kunnen stellen dat we nu onze droombaan hebben gevonden. Ja. Ik zag het ook echt als een hele grote vorm van zelfontwikkeling.
Ja.
En ik weet dat jij dat ook op die manier aanpakt in jouw programma. Ja, kan je daar iets meer over vertellen?
Nou ja, wat ik doe in mijn programma, of nee, ik noem het meer een traject. Het is echt altijd, ik werk altijd 1-op-1. Dat vind ik heel erg belangrijk om ook, omdat we zo echt de diepte ingaan op jou als persoon, wil ik daarin de juiste spiegel voor jou zijn. Dus ik noem het ook altijd spiegel. Maar wat ik belangrijk vind, is 1, altijd die angsten tackelen. Die angsten waar we het net over hebben gehad, die smoesjes tackelen, zoomen we altijd op in. Want dat is 1 van de grootste redenen waarom je die stap nog niet hebt genomen. En dus dat die financiële zekerheid, de mening van anderen, of kan ik het wel, onzekerheid bij jezelf. Dus daar zoomen we altijd op in. En hoe ga je daarmee om in dit proces? Want een stap maken in je carrière is niet niks. Je moet echt helemaal, je gooit je hele leven eigenlijk overhoop. Of in ieder geval een groot puzzelstuk van je leven gooien overhoop.
Want dat is wel interessant aan werk. Is dat het vaak, we identificeren onszelf aan het werk. Als je bijvoorbeeld op een feestje komt.
Ja, absoluut.
Is het ook van, hey, wie ben je? Oh, ik ben Iris. Oh, wat voor werk doe je?
Ja,
dus als je iets absoluut. Over jezelf vertelt, doe eens even, hè, ik doe ook wel vaak in mijn programma, mijn groepsessie, vertel even in een minuut wie je bent. Nou, dat is bijna niet te doen. Maar het is vaak, ik ben die en die, ik woon samen, ik heb huisdieren en dit is mijn werk.
Ja, precies. En daarom is werk ook zo'n lastig onderwerp, omdat je eigenlijk je eigen identiteit, voor jouw gevoel, valt op dat moment weg. Mm-hmm. Terwijl jij bent niet je werk, jij hoeft je niet te identificeren met werk. Dus dat gaan we inderdaad loskoppelen van elkaar. Dat hoort ook bij dat stukje angsten wegnemen. Jij bent jij wie jij bent als persoon, maar niet je werk is niet je identiteit. En vervolgens gaan we, ik werk altijd via een trechtermodel. Dus met een trechter bedoel ik, je begint heel groot, heel vaag, heel breed. En dat ga je steeds en steeds verder afkaderen. Zodat je in het puntje van die trechter ook duidelijk hebt, oké, dit ben ik. Hier sta ik voor, dit vind ik belangrijk en dit voor werk past bij mij als persoon. Wie ik als persoon ben. En dus we gaan op zoveel verschillende vlakken van wie jij als persoon bent, gaan we inzoomen om tot dat puntje van die trechter te kunnen zijn. En dus we gaan ook, ik noem het ook wel eens een puzzel in elkaar zetten. Mm-hmm. Je hebt verschillende puzzelstukjes, sommige zijn zoek, sommige wisten niet eens dat die er waren. Sommige weet je van jezelf, maar liggen niet op de juiste plek. En we gaan eigenlijk al die puzzelstukken verzamelen en vervolgens die puzzel in elkaar zetten, zodat het helder is, oké, dit voor werk word ik gewoon heel erg gelukkig van.
Dus eigenlijk wel heel erg tof bij jou, is dat de focus, kan ik me voorstellen, ligt in eerste instantie, hè, als je bovenaan begint bij de trechter, helemaal niet eens van, goh, wat zijn mijn opleidingniveaus, welke papieren heb ik, of nee. Wat voor werk heb ik al gedaan, hoe ziet mijn cv eruit. De focus ligt in eerste instantie helemaal niet eens op werk.
Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik denk van 3/4 van de dames die ik gesproken heb, weet ik niet eens wat voor papieren ze allemaal hebben. En dat hoeft ook helemaal niet, want daar draait het niet om.
Nee.
Een papiertje laat niks anders zien dan ervaring die je misschien al hebt en die je later in het proces, als je weet wat echt bij jou past, misschien kan gebruiken. Of misschien niet. Maar ik geloof absoluut niet, en daarom vind ik het ook heel erg zonde dat heel veel loopbaancoaches andere manieren gebruiken. Je opleiding of je papieren zeggen helemaal niks over wie jij als persoon bent. Of hoeft niks te zeggen, laat ik het zo zeggen.
En wat ook het geval is met die papieren, is ook een stukje conditionering, overtuiging, hoe wij zijn opgegroeid, hè, vanuit de maatschappij. Als je kijkt naar jongs af aan, hè, dan moest je gaan studeren zo hoog mogelijk. Want hoe hoger je diploma, hoe beter je baan je kan krijgen. Dus ook dat stukje papiertje is ook wat wij kunnen begrijpen met ons brein. Hè. Maar dat is eigenlijk, het zegt verder heel erg weinig.
Het zegt zo weinig. Sterker nog, ik heb dus zo vaak dames die bij mij komen en die bij mij een traject starten. Die het traject doorlopen hebben. En die ook helemaal niet aan mij gevraagd hebben, heb jij wel een bepaald soort papiertje? Nu heb ik opleidingen gedaan. Maar ze gaan ervan uit dat ik kwaliteit lever. Dat doe ik ook, dus niemand trekt dat in twijfel. Snap je? Dus papieren hoeven helemaal niks te zeggen, want ik had hier ook kunnen zitten zonder papieren en dezelfde kwaliteit kunnen leveren.
Ja, het gaat erom je eigen ervaringen en mensenkennis en de ervaringen die je al hebt gedaan. Ja.
Ja, zeker.
Dus eigenlijk is het één grote puzzel die je dan gaat leggen en dan niet zozeer welke werk past bij mij, maar wie ben ik?
Juist, ja. En daaraan gekoppeld, hè, de laatste stap, dat puntje van die trechter, is dan, oké, en wat voor werk matcht daar dan bij?
Ja, dus je begint eigenlijk niet zozeer met de uitkomst, welk werk past bij mij, maar wie ben ik en wat past daarbij? Dus je doet hem precies andersom. En wat wij heel vaak doen, en dat is ook weer het rationele brein, hè, hoe we zijn opgevoed, wat we kunnen begrijpen, is dat we onszelf gaan matchen aan een baan. Dus ook als we op sollicitatiegesprek gaan doen, dat was mijn valkuil heel erg. Ik heb een sales achtergrond, dus ik weet precies wat ik tegen iemand moet zeggen, tegen zo'n recruiter, om te zorgen dat hij me gaat aannemen.
Ja.
Maar wat ik heel vaak vergat, is dat het ook andersom werkt. Dus het is ook, hij mag blij zijn dat jij op gesprek komt, maar ook, jij mag ook streng zijn, zeg maar, hè, van, goh, past het wel bij me?
Ja, zeker. En dat is ook altijd, want na zo'n traject dan worden er ook sollicitaties gedaan.
Ja.
Ik help ook bijvoorbeeld met zo'n cv maken of zo'n motivatiebrief of wat er daarin nodig is.
Mm-hmm.
Maar ik zeg ook altijd, de insteek van dat gesprek is niet dat jij die baan krijgt. Maar de insteek van het gesprek is dat je gaat kijken, is er een match tussen mij en die baan? Is er een match tussen mij en die werkplek? Voel ik me daar goed bij? Ja. En tuurlijk, je wil als je je goed voelt dat zij jou ook zien zitten, maar het moet een match zijn. Het is niet een of ander interview dat je ingaat. Nee, jij mag ook vragen stellen, want jij mag juist nieuwsgierig zijn naar dat werk. Vind ik het echt leuk of niet?
Ja, en ik denk dat ik, tenminste als ik voor mezelf spreek, dat stukje match, dat vergat ik heel vaak. En ik denk dat heel veel dames met mij, als ze dan in loondienst gingen solliciteren, dat ze dachten, ja, ik moet hier nu weg, dus ik zorg maar dat ik die baan heb.
Ja, precies.
En dat is echt niet zo.
Nee, zeker. Zeker.
En nu kreeg ik ook nog een hele mooie vraag binnen via Instagram. Wanneer weet je eigenlijk wanneer het tijd is om zekerheid op te geven? Kan je dat moment bijvoorbeeld voor jezelf of voor de dames die je begeleidt, kan je dat voor jezelf omschrijven?
Ja. Nou, ik denk het feit dat diegene deze vraag al stelt, laat denk ik voor mij al heel erg duidelijk zien dat het altijd is om die zekerheid op te gaan geven. Je stelt deze vraag, diegene stelt deze vraag niet voor niets. Nu denk ik dat het tijd is om die zekerheid op te geven op het moment dat jij voelt dat het waard is om gelukkiger te zijn. En dus als jij niet gelukkig bent in dit werk, is het dan het waard om in bijvoorbeeld wat jij ook zei, in een sieradenwinkel te gaan werken, minder financiële zekerheid te hebben, maar wel je geluk achterna te gaan. En dus eigenlijk is de keuze, kies ik voor geluk of kies ik voor geld? Dat is eigenlijk de keuze, dat is eigenlijk de vraag die je op dit moment mag afvragen.
Mm-hmm. Ja.
Waar kies ik voor?
Ja, precies. En dan krijg je natuurlijk, als je merkt dat als jij denkt, als je die vraag stelt, kies ik voor geluk of kies ik voor geld?
Ja.
En in zekerheid geldt ook zekerheid. En als je merkt van, oké, nu komen er allerlei negatieve gedachten bij vrij. Hè? Van, oh, maar ik heb rekening betalen, ik heb kinderen voor te zorgen. De boot moet op de plank komen. Ja, maar zo simpel is het toch allemaal niet? Allemaal beperkende gedachten. Dan weet je juist dat het tijd is om actie te gaan ondernemen. Hè? Dat je weet, oké, nu mag ik eigenlijk die eerste stap gaan nemen. En de eerste stap die je omschreef eigenlijk in het begin van deze podcast was, neem je gevoel serieus.
Juist, juist.
Want je gedachten behouden je beperkt.
Juist, precies.
Zonder dat je nooit gaat beginnen.
Ja, precies. Nou, dit is niks anders dan wat we inderdaad aan het begin van de podcast zeiden.
Ja.
Waarschijnlijk heeft diegene, en dat is een aanname, een invulling, maar zit diegene nog heel erg in zijn hoofd, in plaats van eigenlijk dat gevoel durven toelaten van, oké, eigenlijk wil ik die zekerheid wel opgeven, want eigenlijk wil ik hier weg.
Precies. En dat gevoel, dat is eigenlijk ook weer, hè, het zit niet zomaar in je hoofd. Die kriebel van, oh, ik wil eigenlijk iets anders, maar ik weet niet wat.
Ja.
Dat valt niet te onderdrukken. Want als je dat doet, dan neem je eigenlijk jezelf inderdaad niet serieus.
Ja. En wat er ook gebeurt is, je kan dat wel onderdrukken. Ik zie dat bij dames. Hè, die kunnen dat jarenlang onderdrukken. Heb ik zelf ook gedaan. Maar dat gevoel komt altijd weer terug.
Ja.
Dat gevoel gaat terugkomen. En dan ben je diegene die spijt heeft op zijn sterfbed laten van, shit, heb ik maar naar dat gevoel geluisterd.
Precies, ja. En dat is wel mooi dat je het zegt. Want bij mij was het ook dat punt dat ik dacht, oké, ik ga mijn eigen bedrijf starten. Ik ga vrouwen helpen met afvallen zonder dieet. Dat was voor mij ook, nadat ik al die puzzelstukjes compleet had. En vervolgens toen het ging klikken. En volgens mij duurde het daarna nog ruim 2 maanden. Terwijl de mensen in mijn omgeving, ik weet nog dat mijn tweelingzus echt al vanaf, sinds dat ik ook zo'n programma ben gestart, echt al gelijk zei, moet je niet iets met de voedingsadvies gaan doen. Maar dat je heel vaak de overtuiging hebt, ik kan bijvoorbeeld bij een gewichtconsulent een beeld van, iemand gaat naar een kantoortje, gaat op de weegschaal staan, een medelint op je heupen, je hebt een eetschema, oh nee, 0,5 kilo aangekomen. Ja, het is niet helemaal goed gegaan, hè? Volgende keer even een stapje erbij. Dit kan je niet. En ga dan weer naar huis. Ik spreek je over 4 weken weer bij het volgende meetmoment. Dat beeld had ik bij een gewichtconsulent. Dus toen dacht ik, voedingsadvies geven, dat is niet voor me weggelegd.
Juist.
Totdat je eigenlijk ook andere inzichten gaat krijgen, hè, met hoe zijn er dan een bepaald beroep, hoe steekt zich dat in? Hoe doen mensen dat? En klopt het beeld wat ik wel heb?
Juist, precies. Heel mooi dat je dat zegt, want dat is ook altijd iets wat terugkomt in mijn traject. Ja, dus het is nooit van, oké, je wil, weet ik veel, apothekersassistent worden en succes ermee. Nee, en je gaat eerst altijd onderzoek doen. Oké, wat doet een apothekersassistent? Hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit? Wat voor taken kan ik verwachten? Zijn er nog meer mogelijkheden binnen dat veld? Het hoeft niet dat er altijd maar één manier is. Kan je iemand spreken die dat werk doet? Hoe is dat voor diegene? Dat betekent natuurlijk niet dat het voor jou ook zo is, maar je kan daar wel heel veel informatie uithalen.
Ja.
Dus er zit ook altijd een fase van een stukje onderzoek in, voordat je echt een goede keuze kan maken die echt bij je past. Want je wil inderdaad niet blinded zijn door je eigen idee van een baan. Nee, je wil gewoon weten, klopt mijn idee van de baan bij de baan?
Ja.
Hoe dat er in het echt uitziet.
Precies. Dus als we nog even kort samenvatten, dan komt het eigenlijk op neer dat hoe vind je je droombaan, hoe vind je de baan die bij je past. Ja. Dat is niet als een simpel rekensom 1 plus 1 is 2. Dat is eigenlijk een onderzoek, maar eigenlijk daardoor eigenlijk heel tof naar wie je zelf bent. En eigenlijk de aantal stappen die we hebben doorsproken in deze podcastaflevering, is dat je dan eerst eigenlijk, in eerste instantie eigenlijk je gevoel, dat onrustige gevoel, van, is dit het nou, maakt dit me wel gelukkig? En dat je maandagochtend met ellende uit je bed komt en op vrijdagmiddag nog net niet de champagne openplopt omdat het weekend is. Ja. Neem het gevoel serieus. Dat mag er zijn en dat komt je wat vertellen. Stap 2 is eigenlijk, geef jezelf toestemming om gelukkig te zijn. Want gun jij jezelf wel dat jij een leuke baan kan vinden, dat je lekker in je vel kan zitten en dat je gewoon rust mag ervaren. Dat het ook voor jou weggelegd is.
Juist.
Dan is eigenlijk de belangrijkste stap is eigenlijk de angsten tackelen. Dus ook de beperkende gedachten, de overtuigingen. Ja, maar ik heb de grote plank te brengen. Ik heb kinderen om voor te zorgen. Het zijn allemaal gedachten die je klein houden. En eigenlijk de laatste stap is eigenlijk je identiteit bepalen. Dus wie ben jij als werk er niet toe doet, als geld er niet toe doet, als al je status eigenlijk, je huis, je baan, de auto, alles, als dat er niet is. Stel je zou in je onderbroek op straat staan, wie ben je dan?
Juist. Ja, absoluut. Ja. Ja. En de laatste stap is eigenlijk, er zit nog een vervolgstap aan. En dat is natuurlijk, oké, wat voor baan past dan bij jouw identiteit?
Ja.
Dus ook nog het maken van die keuze, dat onderzoek doen naar het werk. Zodat je ook na dat traject ook een stap kan nemen naar werk dat echt bij je past. En dat je ook weer die energie en plezier en geluk uit die baan gaat halen.
Ja, dus eigenlijk ook het als een heel mooi proces zien als een onderzoek waarin je antwoorden gaat krijgen. En dat het ook iets is van wat je niet in een weekje voor elkaar hebt. Deze ook echt wel lange termijn.
Absoluut.
Ja. Tof. Ik denk dat we zo'n heel mooi, compleet beeld hebben van wat er te doen staat als je niet lekker in je vel zit rondom je werk. Dat het ook essentieel is als je graag wil afvallen zonder dieet. Het is een hele belangrijke schakel. Als dames de luisteraars van deze podcast denken van, nou goh, die Elodie, het klinkt tof. Ik ga aan op haar verhaal en ik ben eigenlijk benieuwd wat ze aanbiedt. Hoe kunnen ze jou het beste vinden?
Ja. Maar je kan me sowieso op Instagram vinden onder de naam Melodie in het Leven. Zo heet mijn bedrijf. Daar mag je altijd een berichtje sturen, een DM. Zo vind je me ook op mijn website www.melodieinhetleven.nl. Je mag me ook een mailtje sturen. Dat is dan elodie@melodieinhetleven.nl. Die is misschien wat minder makkelijk. Maar dat mag ook altijd. Ik heb ook een podcast die heet Melodie in het Leven. Er zijn verschillende kanalen waar je me kan vinden. Maar alles met Melodie in het Leven. Als je dat gewoon opslaat, vind je me overal wel.
Dan komt het goed. Ik zal het ook nog even hieronder in de podcastomschrijving zetten. Een linkje naar je Instagram en naar je website. En dan kunnen ze je altijd even een berichtje sturen. Ik vond het tof je gesproken te hebben. Dank je wel voor je openheid.
Ja, dank jij wel voor de uitnodiging en het prachtige gesprek. En ik hoop echt dat we hiermee gewoon dames die bezig zijn met afvallen ook kunnen inspireren naar meer geluk in het werk.
Ja, en dat het zoveel meer is dan alleen een eetschema.
Zeker.
Fantastisch. Dank je wel, lieverd.
Wel.